Goed, lieve mensen, dat is duidelijk. Het is Micha Zondag. En Micha Zondag is een naam, een benaming, een label van een zondag van een organisatie die graag wil dat we als kerken in Nederland ons meer inzetten voor recht en gerechtigheid in de wereld, in Nederland. En wij als Ichters gemeente doen eigenlijk al jaren daaraan mee. We besteden daar in oktober heel veel aandacht aan. En we zijn een partnerschap aangegaan met IGM. Die hebben we ook wel vaak op deze dag uitgenodigd om te spreken. En inmiddels is het zo dat meer dan 1000 kerken in Nederland vandaag aan deze Micha Zondag meedoen. Vandaag wilde ik met jullie nadenken, waarom heet dat dan Micha Zondag? Wie was Micha eigenlijk? De profeet Micha. En wat is nu de betekenis voor ons eigenlijk? Dus als je een Bijbel bij je hebt of de Bijbel-app kunt openen, lees met me mee Micha hoofdstuk 1 vanaf vers 1. We gaan gewoon beginnen en als een helikopter boven het Bijbelboek Micha hangen om te kijken wat is de betekenis daarvan en wat betekent dat voor ons persoonlijk. En dan begint het Bijbelboek met de volgende woorden, hoofdstuk 1, vers 1. Dit zijn de woorden die de Heer richtte tot Micha uit Moreset, toen Jotam, Agas en Hiskia in Juda regeerden. Het visioen dat hij zag over Samaria en Jeruzalem. Nou, hierin staat al heel veel informatie over de achtergrond eigenlijk van Micha, wie hij was, in welke tijd hij leefde. Hij kwam dus uit Moreset. En Moreset ligt daar in het onderste deel van Israël, in het gele deel bij de Pijl. En het was in de tijd, lezen we, van Jotam, Agas en Hiskia. En we kunnen heel eenvoudig berekenen dat hij dan zijn profetieën eigenlijk uitsprak zo rond 735 voor Christus tot 700 voor Christus. In die tijd moeten we dat dus duiden. En je ziet al aan het plaatje dat er een bijzondere plek was in Israël. Israël bestond uit twee delen op dat moment. Een Noordrijk, hier blauw, en een Zuidrijk, geel. En het Noordrijk bestond uit 10 stammen, wordt ook wel Samaria genoemd, met, je ziet een ster, Samaria als hoofdstad. En het Zuidrijk had Jeruzalem als hoofdstad, wordt ook wel Juda genoemd. En zo was het volk Israël eigenlijk verdeeld in tweeën. We lazen net dat Micha dus begint te spreken ten tijde van Jotam. En Micha spreekt dus in het zuidelijke deel. In Jeruzalem sprak op dezelfde tijd Jesaja en Micha eigenlijk buiten de stad, op het platteland. Hij was boer. En we zien dat dat is ten tijde van Jotam. In het noordelijke deel was toen een andere koning en die heette Pekach. En wat gebeurde er? Wat was de situatie? Rondom dit hele land kwam er een ander grote wereldmacht ten tonele en dat was het Assyrische Rijk. En het Assyrische Rijk was bezig met landje pik. En eromheen werden allerlei landen veroverd. En je kunt je voorstellen hoe heftig dat was voor de mensen die daar woonden. Nou, we lezen bijvoorbeeld in 2 Koningen 15 vers 29. In de tijd van koning Pekach, daar heb je hem, van Israël, viel koning Tiglath-Pileser van Assyrië het land binnen. Hij veroverde Ijon, Abel, Bet, Maaga, Janoach, Kedes en Hazor, Gilead en Galilea, inclusief het gebied van Naftali, en voerde de inwoners van die steden en gebieden als ballingen naar Assyrië mee. Dus dat grote Assyrische wereldrijk, dat bedreigde de hele regio van Israël. Sterker nog, ze hadden al heel wat landjes ingepikt. Naftali, Galilea, noem maar op. Hadden ze al veroverd. Nou, we hebben allemaal afgelopen week eigenlijk mee kunnen maken hoe heftig het is als een land een ander land binnenvalt. Turkije die Syrië binnenvalt. We hebben de beelden gezien van de tanks die binnenrollen, van de soldaten die bezig gaan. En mensen die in angst verscheurd raken, mensen die op de vlucht slaan, reactie die dan moet komen. Nou, dat was de situatie van Israël. Het grote Assyrische Rijk had al heel wat gebieden in beslag genomen, wat steden veroverd. En de rest van het land voelde zich bedreigd en angstig. En dan komt Micha, de profeet van God. Het zijn wel moeilijke woorden, het is ook in poëzievorm geschreven, hoofdstuk 1. Maar we lezen verder vanaf vers 2. En dan zegt hij namens God, luister volken allemaal. Hoor aarde en wie haar bewonen, hoe God de Heer tegen jullie getuigen zal vanuit zijn heilige tempel. Zie hoe de Heer zijn verblijf verlaat, afdaalt en over de hoogte van de aarde schrijdt. Onder hem smelten de bergen en splijten de dalen als was dat smelt voor vuur, als water dat van een helling stort. Dit alles gebeurt om Jacobs misdaad, om de zonde van het volk van Israël. Wat is de misdaad van Jacob? Samaria. Wat zijn de offerhoogten van Juda? Jeruzalem. Van Samaria maak ik een ruïne. Kale grond, alleen geschikt voor een wijngaard. Zijn stenen stot ik in het dal. Zijn fundamenten leg ik bloot. Al zijn godenbeelden worden verbrijzeld. Al dat hoerenloon gaat in vlammen op. Al die beelden zal ik vernietigen. Want met hoerenloon zijn ze betaald. En als hoerenloon zullen ze weer dienen. Jongen. Dat is nogal krasse taal. Woorden van God. Heftige boodschap. Wat God hier zegt is, Israël, wij hadden een verbond met elkaar. Wij hadden een verbond gesloten. Verbond dat we elkaar trouw zouden zijn. En dat jullie gehoorzaam zouden zijn en dat ik mijn zegen over jullie zou uitstorten. Maar jullie hebben dat verbond verlaten. Jullie hebben dat verbroken. En jullie hebben mij verlaten. En op het moment dat jullie mij verlaten, dan kan ik niet anders dan mijzelf ook van jullie verlaten. Als je mij verlaat, zegt God, dan gaat het mis. Dan komt er onheil over je. En dan stot je je in de ellende. En we zien nu precies in de hele context van de situatie dat dat is gebeurd. Het land had God verlaten. En als we dan Micha lezen, dan zien we dat twee grote zonden, eigenlijk een hele belangrijke rol daarin spelen. De allereerste belangrijke zonde die we in Micha terug zien komen, is dat God dus niet meer op de eerste plaats stond. En daar waar ze begonnen met een verbond tot God, stond God al lang niet meer op de eerste plaats. We hebben net gelezen vers 5, daar staat, dit alles gebeurt om Jacobs misdaad. Wat zijn de offerhoogten van Juda? Zowel het Noordrijk als het Zuidrijk had God verlaten en andere goden waren ze gaan dienen. De offerhoogten, waar worden allerlei offers gebracht tot andere goden. Palen die gewijd waren, die er neer waren gezet. Alles om vreemde goden te gaan eren. Eerste zonde. Vers 7 zien we daar ook staan. Al zijn godenbeelden worden verbrijzeld. Allerlei godenbeelden. En God zegt, maar ik ga ermee afrekenen. Al die afgoden, ik zal ze verbrijzelen. En het hoerenloon, wat een paar keer terugkomt. Wat is dat dan voor heftig taalgebruik? Nou, heel veel van die afgoden, die werden aanbeden in tempels. En daar vond tempelprostitutie plaats. En de gedachte was, op het moment dat je die God gaat aanbidden, die afgod gaat aanbidden, dan is prostitutie ook nodig, zodat er vruchtbaarheid komt. Dus heel veel prostitutie viel samen met het aanbidden van al die afgoden. Het was één grote ramp. Eén grote ramp. Mensen waren van God afgedwaald. Tweede grote zonde wat we dan zien staan in Micha is dat er een heleboel onrecht was. Er was onrechtvaardigheid in het land. Lezen we verder in Micha, bijvoorbeeld hoofdstuk 2, vers 2. Daar staat, willen ze een veld? Ze roven het. Willen ze een huis? Ze nemen het. Ze maken zich meester van huizen en hun bezitters. Van mensen en hun eigendom. Het is net alsof ik een nieuwsbrief van IJM lees. Daar waar nog steeds wereldwijd, of in India, of in Ghana, of in Zuid-Amerika, noem maar op de zoveel plekken, mensen zomaar beroofd kunnen worden van hun huis en van hun haard. Van hun stukje land wat eigenlijk van hunzelf is. Nog steeds gebeuren dat soort dingen. En je ziet het hier ook gebeuren. Een hoop onrecht wat er plaatsvindt. Hoofdstuk 3, vers 9. Hoor toch wat volgt, leiders van het volk van Jacob en heersers van het volk van Israël. Jullie die de gerechtigheid verafschuwen en al wat recht is krom maken. Die Sion bouwen op bloed en Jeruzalem op onrecht. De leiders spreken er recht in ruil voor geschenken. De priesters geven onderricht tegen betaling. En de profeten voorspellen voor geld. We zien dus heel letterlijk dat er een maatschappij is waarin de leiders corrupt zijn. Ze doen onrecht, ze verafschuwen recht. Leiders die recht moeten spreken, zeg maar rechters, die nemen steekpenningen aan om recht te spreken, zogenaamd recht te spreken. Er zijn geestelijke leiders die profiteren voor geld. Er is een geest van hebzucht, een geest van rijkdom en een geest van onrecht. En land gaat er helemaal aan. God zegt, als jullie je handen van mij aftrekken, ja, dan kan ik niets anders dan dat ik mijn handen van jullie aftrek. Dat kan niet anders. En de Assyriërs die komen eraan. Die omsingelen het land. Lieve mensen, wat een uitzichtloze situatie. Troosteloos, reddeloos, wat donker. Een land vol van zonde, vol van onrecht. Van binnenuit en ook van buitenaf. Waarbij de soldaten klaarstaan om het land in te nemen. Een wanhopige situatie. Tegelijkertijd is het belangrijk voor ons om nu af te vragen, maar wat kan dit voor ons betekenen in onze tijd? Ik denk dat de diagnose van toen, van Micha, best wel herkenbaar is. We leven in een wereld die ver van God af is. We leven in een wereld waar ook heel veel onrecht plaatsvindt, nog steeds. Een wereld die God niet kent. En hoewel het een andere tijd is, in andere omstandigheden. Micha die sprak tot het volk wat in het eerste verbond leefde. De wet van God had gekregen. En wij kennen inmiddels de Heer Jezus Christus. We hebben een genadeverbond, de Heilige Geest ontvangen. Ondanks die verschillen is het ook mogelijk om naar die tijdloze principes te kijken. Welke principes kunnen we nog steeds eigenlijk tot onszelf, op onszelf toepassen? Wat kunnen we meenemen? Nou, ik denk in die tijdloze situatie en in die zo machteloze, donkere situatie komt er een schreeuw. Een schreeuw van Micha, eigenlijk namens het volk. En dat is de kern eigenlijk van Micha. Lees mee, Micha 6 vanaf vers 6. En Micha die staat eigenlijk met zijn handen open, met zijn handen in het haar. En hij zegt, wat kan ik de Heer aanbieden? Waarmee kan ik hulde brengen aan de verheven God? Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers? Zou hij 1-jarige stieren aanvaarden? Oftewel, Micha zegt, wat kan ik nou God geven, zodat de relatie weer goed is. Wat kan ik doen om het goed te maken? Wat kunnen we God geven? Brandoffers, zoals de wet zelf zegt. Zoals God aan ons vraagt om ons gewoon aan de wet te gaan houden. Of zelfs een dure 1-jarige stier. Nou, dan geef je God in ieder geval iets bijzonders. Moeten we dat doen? Moeten we gewoon weer teruggaan naar ons godsdienstige geestelijke leven, God? En hij gaat verder. Of kan ik hem gunstig stemmen met 1000 rammen, met olie, stromend in 10.000 beken? Zijn opsomming neemt wat extremere vormen aan. Ja, misschien kan ik niet meer terug naar dat geestelijk leven zoals het was. Maar misschien moeten we wel heel groot denken. Moeten we wel 1000 rammen aan God geven. En misschien is het wel onbetaalbaar om weer met God in het reinen te komen. Of hij gaat verder, moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan. De vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven. Dat is absurd. Moet ik dan maar God mijn kind geven? Oftewel, Heer, hoe is het mogelijk om weer in het reine te komen staan met u? Wat kan ik doen zodat het weer goed komt? Zodat het weer goed komt tussen ons land en u? Heer, wat moet ik doen? En dat is een vraag van alle tijden. En is een vraag voor alle mensen. Wat kan ik God aanbieden? Zodat ik weer recht tegenover God kom te staan. En dan spreekt God. En die zegt precies wat de mens moet doen. Vers 8. Er is jou, mens, gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. En dan 3 dingen. Niets anders dan recht te doen. Trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Dit is de tekst waarop de Micha Zondag, de Micha-organisatie, is gebaseerd. Die 3 dingen, 3 dingen waar ook een opbouw in zit. Eigenlijk gaat het steeds dieper, wordt het level steeds dieper wat God van de mens vraagt, van ons vraagt. Of andersom geredeneerd, we beginnen is aan het eind en dan wordt het steeds concreter in ons leven. God zegt, in elk geval laat de buitenkant van je leven overeenstemmen met je binnenkant. En daarin is een diep level, zijn drie dingen belangrijk. Laten we ze benoemen. Op de allereerste plaats, en dan gaan we redeneren van achter naar voren, nederig de weg te gaan van je God. Dat is de basis, dat is het level, dat is het fundament. Ga de weg met God. Een andere vertaling zegt de weg met God te wandelen. Van God hoef je niet te rennen, maar je mag wandelen met hem aan zijn zij. Oftewel, maak God nummer 1. Daar waar het land overhoop lag en God niet meer op de eerste plaats stond, afgoden werden vereerd. Zegt God, maak mij op 1. Zet mij op de eerste plaats. Land was vol van afgoderij. En God zegt, rituelen op zich is goed. Een geestelijk leven is goed. Die rammen offeren is goed. Tradities kunnen goed zijn. Offeren is goed. Geven is goed. Maar het belangrijkste, het allerbelangrijkste is om nederig de weg te wandelen met God. En nederig, belangrijk. En zien de Statenvertaling zegt ootmoedig. Oftewel, is o, nul, nul, dat werd me vroeger geleerd, nul. Dat is niks meer van moed in jezelf. Alle moed en hoogmoed is afgelegd. Ootmoedig, bescheiden, nederig. Op een manier dat je zegt, ja, wat kan ik u nog aanbieden, Heer? Onderdanig. Maak God het belangrijkste in je leven. En ik weet niet hoe je hier vanochtend bent gekomen. Misschien ben je wel te gast. Misschien ben je wel door iemand meegenomen. Misschien ben je wel voor het eerst in een kerk. Misschien ben je niet gelovig. Misschien ben je op zoek. En vanochtend wil ik tegen je zeggen, je bent van harte welkom. Gaaf dat je er bent. Of misschien ben je wel jong. Ben je opgegroeid in een gezin wat altijd christelijk geloofde. Gaaf dat je er bent. Maar voor ons allemaal geldt, zet God op de eerste plaats. Dat is het allerbelangrijkste. Of misschien heb je een christelijk leven wel geleid. Misschien wel jarenlang heb je in een bediening gestaan. En is toch je vlammetje helemaal gedoofd. Heb je niks meer. Is het helemaal weggegaan. Je God zegt, wat je omstandigheden ook zijn. Ook al word je aangevallen door grote legers, bendes die op je afkomen. Ook al leef je diep, diep in zonde, in afgoderij. Het maakt niet uit hoe jouw of mijn situatie is, maar zet mij, zegt God, op de allereerste plaats. Dat is belangrijk. En dat is voor ons ook belangrijk. Hoe je hier ook vandaag zit. Misschien wel in een leven vol onreinheid, zoals de dagen van Israël. Misschien dingen gedaan waar je ontzettend veel spijt van hebt. Misschien gevangen in een web van verslaving. Noem maar op. Weet je, vandaag zegt God, kom maar bij mij. Ik ben er voor je. Zet mij op de eerste plaats. Dat is het allerbelangrijkste. En als je dat doet, dan gaat het verder. Dan komt de nummer 2 en dat is trouw te betrachten. Dat is het tweede wat God van ons vraagt. En dat is best wel ja, wat trouw betrachten. Een beetje ouderwets taalgebruik. Wat is dan nou precies trouw betrachten? De herziende Statenvertaling die vertaalt het met goede tierenheid lief te hebben. En dan komt dat het eerste woordje trouw, of goede tierenheid, dat is het Hebreeuwse woordje geset. En dat zit er allemaal in. Goedheid, genade, liefde, trouw, verbondsliefde. Het is eigenlijk niet met één woord te vertalen. En God wil dat we dat ja, betrachten of lief hebben. Ik zou het anders kunnen formuleren. En dat is, heb liefde, trouw, goedheid, dat alles bij elkaar. Heb dat lief. Als je God als fundament hebt, dan komt Hij in je wonen. En in de tijd van nu, dan komt de Heilige Geest, komt Jezus in je wonen. En wat zegt Galaten 5 vers 22 dan? Dan de vrucht van Jezus, de vrucht van de Heilige Geest, die neemt plaats in je. En wat is die vrucht? Dat is liefde, trouw, goedheid, zelfbeheersing en noem maar op. De negenvoudige vrucht. Investeer daarin, zegt God. Laat die tot bloei komen, zegt God. Zodat er steeds meer liefde, trouw, goedheid, genade in je leven mag plaatsvinden. Investeer daarin. Als we dat doen, als we daarin investeren, dan gaat het door naar onze handen. En dan zullen we het in de praktijk brengen. En het derde wat we dan lezen is recht doen. God vraagt niks anders van ons om recht te doen, trouw te betrachten, de weg te gaan van God. En als we beginnen bij de basis, Jezus als eerste op de eerste plaats te hebben, dan zal Jezus in ons komen wonen. En dan krijgen we die vrucht van de Heilige Geest. En dan zal het uit onze handen komen. Dan zullen we ook recht gaan doen. God haat onrecht. God haat onrechtvaardigheid. En hoe kunnen wij recht doen? Er zijn allerlei manieren om verschil te maken. Misschien in de wereld. Misschien heel dichtbij. Je kunt lid worden van IGM. Je kunt een kindje sponsoren. We hebben het net gezien van Compassion of World Vision of noem maar op. Het zijn min of meer kleine dingen die wij kunnen doen. Maar toch het verschil te maken ergens in de wereld. Er zijn mensen met vierde musketier weer mee, met de muskatlon. Om daarvoor te lopen voor ongerechtigheid. Jonge mensen. We hebben dit jaar met de mutterrace meegedaan. De modder in gedoken met een man of 20 van Ichtus. Waarom? Niet alleen om dat geld binnen te halen. Maar om ongerechtigheid op de kaart te zetten. Je kunt je weer opgeven voor volgend jaar. Misschien moeten we weer met elkaar, niet Wout, weer samen gaan. Dat dit keer met 40 man van Ichtus. Moeten we de kranten mee halen. Waarom? Om te laten zien dat recht gedaan mag worden overal in de wereld. Ondersteun medische hulp in ontwikkelingslanden. Drinkwaterbronnen die geslagen worden. Noem maar op wat we allemaal kunnen doen. Jonge mensen die een zomervakantie, een werkvakantie gaan doen. In plaats van naar Lloret de Lamar of naar Blanes. Maar zeggen, joh, maar ik ga me inzetten. En daar geraakt worden door de ongerechtigheid die er is in de wereld. Maar we mogen ook veel dichter bij huis kijken. Ook in Nederland zijn er allerlei initiatieven. Het is nog steeds last. Het is nog steeds ontzettend veel vrouwenhandel, mensenhandel. Het zijn christenen die op pad gaan om prostituees te bemoedigen. Om te kijken of ze iets voor ze kunnen doen. Om ze in de ogen te kijken. Om te zeggen dat ze mogen schitteren. Dat ze geliefd zijn. Onze gemeente organiseert vaak voor vrouwen handtekeningacties om vervolgde voorgangers en hun vrouwen te bemoedigen. Gewoon om een kaartje te schrijven via Open Doors. Er zijn zoveel mogelijkheden om iets te doen tegen ongerechtigheid. Dingen die misschien heel klein lijken, maar heel grote uitwerking kunnen hebben. God zegt, sta op tegen onrecht. Sta op tegen onrecht. En dan kan nog dichter bij huis. En misschien is daar die klasgenoot, of die student, of die collega, met wie onrecht wordt aangedaan. Op welke manier dan ook. Ga voor die persoon in de bres staan. Kom voor die persoon op. Kijk die persoon in de ogen. En de vraag van vanochtend is, ja, wat kun jij doen? Wat kun jij doen om deze wereld iets meer op het koninkrijk te laten lijken? Iets meer op Jezus te laten lijken? Wat kunnen jij en ik doen? Deze week ging ik naar de Albert Heijn hier in Wierden. En toen stond daar een straatkrantverkoper. Hier in Wierden. Bijna nog nooit gezien. En ik ging naar binnen en ik dacht, oh, niet in de ogen kijken. Want straks moet ik wat. Of wil die iets van me? En natuurlijk keek ik hem in de ogen en groette ik hem. En toen ik terugkwam, had ik twee mogelijkheden. Of ik loop er langs of ik ga eens een gesprekje met hem aan. En weet je, ik denk, we kunnen niet de hele wereld helpen. En we kunnen ook niet iedereen geld geven. En we kunnen niet alles. Maar wat de clip net bij de collecte zei, is we kunnen wel mensen in de ogen kijken. En mensen als mens behandelen. En de liefde van Jezus uitstralen. En ik ging naar hem toe. Ik zeg, joh, ik zag die straatkrant. Ik zag er maar eentje. Met vieze vlekken. Ik zeg, volgens mij is dat helemaal geen straatkrant. Ik zeg, nee, is het ook niet. Ik zeg, hey, hoe kom je hier? Waarom sta je hier? Sta je hier al lang? En ik knopte een gesprekje met hem aan. Ik kwam uit Almelo en daar stonden al zoveel verkopers. Maar uiteindelijk kwam hij uit Roemenië en had hij een gezin. En zat hij met zijn handen in zijn haar om, ja, hoe kan ik mijn gezin rond laten komen? Weet je, en het gaat niet om het grote. Maar ik denk dat het erom gaat dat we mensen in de ogen kijken. En mensen ontmoeten. En mensen de liefde van de Heer Jezus laten proeven. En weet je, God vraagt dat van ons. Kijk, als we alleen recht doen, dan wordt het plat. Dan wordt het humanisme, wordt het gewoon humanitaire hulp. Maar er staat iets achteraan. Doe dat vanuit de hartsgezindheid, vanuit liefde en trouw. En uiteindelijk omdat je Jezus, omdat je God op de eerste plaats hebt staan. Vertolk Gods stem in deze wereld. Wees zijn handen. Kom in opstand tegen onrecht. En weet je, tot slot, misschien wordt jou wel onrecht aangedaan. Misschien ben jij wel degene die, net als Israël, het gevoel heeft dat er lege bendes op je afkomen. Misschien ben jij wel verstrikt geraakt in een web van afgoderij, van zonde, onreinheid, misschien wel prostitutie. Noem maar op wat er allemaal voor onreinheid in deze dagen zijn. Misschien geldt dat voor jou, weet je. God staat op je te wachten om hem op de nummer 1 te zetten. Maar in dat alles las ik, in dat alles lees ik in de Bijbel elke keer weer die boodschap van hoop. Ondanks dat we hebben gelezen dat God zegt, ja maar als jullie je handen van mij aftrekken, dan moet ik wel ook mijn handen van jullie aftrekken. Zien we tussen de regels door, tussen de hoofdstukken door, elke keer weer die hoop. En tenslotte, lees met mij mee. Hoofdstuk 5 vers 1, wat Micha daar zegt. 700 jaar voor Christus opgeschreven. Uit jou, zegt God, uit jou Bethlehem, Bethlehem. Wie is er geboren in Bethlehem? Jezus, weten we nu allemaal. Maar op dat moment, 700 voor Christus, een onbeduidend dorpje. Waarom zou je het noemen? 700 jaar voor Christus. Zegt Micha, maar uit jou Bethlehem, in de streek van Efrata, nog te klein om tot Juda's geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer. Ja, hij zal aantreden en hen als een herder weiden, bekleed met de macht van de Heer zijn God, met de majesteit van diens verheven naam. Zij zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan het einde der aarde. En hij brengt vrede. Of anders vertaald is in de Statenvertaling. En hij zal vrede zijn. En hoe je situatie ook is. Weet je, echte vrede komt niet door strategie, door slimme foefjes, door bewapening. Maar echte vrede, ook in jou en in mijn hart, komt alleen maar door de vredevorst. Hij zal vrede zijn. En ja, Israël en later ook Juda, de Zuidrijk, de moesten doorheen. Werd verpulverd door wereldmachten. Maar ondertussen laat God zien, maar er is iets wat groter is dan jouw situatie op dat moment. En er is de zaal een tijd zijn van vrede. Er is een vredevorst en wij kennen zijn naam, Jezus Christus. Er is een vredevorst die zal diepe, diepe vrede in je hart brengen. En hem mag je eren en op hem mag je zien. Laten we gaan staan en die vredevorst danken. En lieve Heer Jezus, we danken u, Heer, dat u onze vredevorst bent. En dat u in ons midden bent. En hoe onze situatie ook is, Heer. Misschien wel net zoals in de tijd van Micha, vol afgoderij of vol onreinheid of prostitutie. Of misschien ontzettend angstig dat de lege benden op ons afkomen, Heer. Er zijn allerlei dingen die op ons afkomen. Heer, we mogen ons hart aan u geven. En we mogen zeggen, hier zijn we. En misschien is deze situatie voor jou van toepassing. En wil je op dit moment zeggen tegen Jezus, tegen God, ja, ik moet u weer op nummer 1 zetten. Dan mag je dat zachtjes in je hart doen op dit moment. Mag je tot God uitspreken. En lieve Heer Jezus, dan is ons gebed, Heer, dat u meer plaats neemt in ons leven. Dat er meer vrucht van uw Heilige Geest in ons leven mag zijn. Meer liefde, goedheid, trouw, blijdschap, zelfbeheersing, vriendelijkheid. En dat we daarin mogen groeien en steeds meer Jezus mogen laten zien in de omgeving waar u ons gesteld heeft. We mogen stralen als een licht in onze klaslokalen, in onze kantoren, op de bouw, waar u ons ook heeft geplaatst, Heer. En Heer, dat van daaruit, Heer, recht en gerechtigheid mag stromen vanuit onze handen. Heer, dat we verschil mogen maken, daar ergens in de wereld, maar misschien nog wel veel meer heel dichtbij. En Heer, wilt u de gelegenheden geven, zodat we u kunnen vertegenwoordigen en uw handen en uw voeten kunnen zijn. En op die manier, in de naam van Jezus, in de naam van u, onrecht kunnen bestrijden en in opstand kunnen komen tegen onrechtvaardigheid. In Jezus' naam. Amen. Amen.